Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten en iedereen die op een andere manier met ons verbonden is, door beeld en geluid, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger van morgen is dominee Veerman uit Ede, die eerder onze gemeente heeft gediend. Vanavond is er om 6:30 een tweede dienst met als voorganger onze oud-predikant dominee Ouwehand uit Ilpendam Watergang. Er gaat opnieuw Gods woord voor ons open, waaruit we hem mogen leren kennen. En dat mag leiden tot verwondering dat hij ons telkens weer opzoekt en nodigt om te komen. Komende dinsdag vergadert de kerkraad. Afgelopen woensdag heeft de kerkraad vergaderd over het beroepingswerk en dat was omringd door gebeden. Besloten is om het gesprek aan te gaan met een predikant om elkaar beter te leren kennen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van de familie Meijer, die naar Costa Rica is uitgezonden om de kerk daar te dienen. Voor wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze voorzang deze morgen is Psalm 17 vers 8. Dit is ook de schoolpsalm. Maar blij voor het uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dit couplet staat in de reeks voorgaande van dit gebed tot God om wijsheid, bewaring tussen vijanden en het mondt uit in het uitzicht op een eeuwige toekomst, het blijde vooruitzicht. We zingen vers 8 van Psalm 17. We wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In verband met overlijden verzoek ik u om op te staan van uw zitplaatsen. Afgelopen maandag, 7 oktober, is in de leeftijd van 92 jaar overleden Wouterina van der Veen Boer, gewoond hebbend burgemeester Patmosweg 150. De afscheidsdienst wordt gehouden morgen, maandag 14 oktober, om 1:30 in dit kerkgebouw, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk. Daarna is er nog gelegenheid tot condoleren in de roeping. Zingen in plaats van de psalm die opgegeven staat op het psalmbord, zal ik dan nu uit psalm 61 vers 1 en 3, zijn ook de woorden die boven de rouwaankondiging staan, en zingen deze psalm. En brengen zo al onze gedachten bij de God die trouw is. Psalm 61, 1 en 3. Met elkaar gaan luisteren naar het gebod van onze God, zingen we nu van Psalm 46, het vierde vers. In het vierde vers: de Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burcht en toeverlaten. Als straks de Bijbel opengaat, komen we ook Jacob tegen. Jacob die op de vlucht is. Jacob die God in alles zo nodig heeft, maar eigenlijk helemaal niet weet waar God is. Zingen van Psalm 46, het vierde vers. Van Jacob zijn wetten. Dat zingen we nadat we geluisterd hebben naar het gebod van onze God, zoals dat tot ons komt in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich ervoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienaar, nog uw dienares. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze geboden samen toen hij zei: U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden, leggen de rouwdragende familie voor Gods aangezicht neer. Bidden vandaag ook voor mensen in zorgen, verdriet. In het bijzonder bidden we voor Wijnie Hogewerf, die afgelopen week is geopereerd, maar zonder het gewenste resultaat. We zullen met elkaar gaan bidden. Getrouwe Heer in de hemel, wij danken u voor uw trouw aan Jacob, aan Israël, aan ons vandaag hier in de kerk en met ons verbonden op welke plaats dan ook. Heer, wat bent u een genade God. Dat u een God bent die spreekt, dat u een God bent die aanwezig is. En Heere, dan als we vandaag de Bijbel openen, dan worden we verrast. Dat u daar bent waar wij het niet verwachten. Dat u daar spreekt wanneer wij denken, zal God hier kunnen spreken? En Heere, u bent er. U bent altijd de eerste. En voordat wij op zoek gaan, zoekt u ons op. En Heere, zo komt u ook vanmorgen tot ons. En Heere, wij danken u daarvoor. En bidden zo dat u dit kerkgebouw vult met uw woord en met uw geest. En dat we uw stem ook opmerken. Dat we niet doof zijn daarvoor. Maar dat we luisteren. Luisteren naar wat u te zeggen heeft. In uw gebod. Gebod dat we gelezen hebben en gehoord hebben. Gebod dat ons ook schuldig stelt en Heere, wij bidden u om vergeving. Vergeving van alles wat tussen u en ons instaat. Open ook onze oren voor het evangelie. Dat Jezus Christus gestorven is aan het kruishout van Golgotha. En dat u ook de opgestane bent. Die leeft en regeert. En Heere, u bent het die het leven geeft. Schenkt u ons dat leven. Voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. Wie we ook zijn, hoe we hier gekomen zijn. Of met vreugde gekomen zijn en vol van dank voor al het goede wat u geeft en schenkt. Als we gezond zijn en in de kracht van ons leven staan. ook als we bedroefd zijn. Dat we morgen naar het geopende graf moeten gaan. Heer, we bidden dan in het bijzonder voor de nabestaanden van mevrouw van der Veenboer, haar kinderen, kleinkinderen en allen die om haar heen stonden. Heer, sterkt u hen. Er een lege plaats is hier op aarde. En geef dat ook morgen. Woorden klinken van leven, dat wie in u gelooft, leven heeft. Tot in eeuwigheid. Heer, ga zo mee morgen. Wees ook zo met alle rouwdragenden hier in de kerk. U kent het en u weet hoe we hier gekomen zijn. We bidden u voor zieken. Denk in bijzonder aan mevrouw Wijnie Hogerwerf. Ze afgelopen week geopereerd is, maar als dat niet het gewenste resultaat heeft gehad, Heer, wees haar nabij en geef kracht en moed om door te gaan. Wees ook met alle andere zieken. We bidden om wijsheid voor artsen en zorgprofessionals. Heer, wij bidden u of u ons zo allen nabij bent. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. We bidden om wijsheid voor de kerkraad, ook als er vacatures zijn. Als er gezocht wordt naar ambtsdragers, in het bijzonder ook verlangd wordt naar een nieuwe predikant voor de gemeente. Heer, u kent onze gedachten en we leggen het in uw handen neer. In de wetenschap dat u de God bent die spreekt en niet loslaat wat uw hand begonnen is. Zo werkt u hier vandaag, maar ook wereldwijd. Bid u zo voor Herman en Anneloes Meijer in Costa Rica. Zegent u hen in het werk wat ze daar mogen doen en zegen ook de taallessen. Heer, wees met ons hier en ook met de jongeren van de JV die vandaag weg zijn en niet in ons midden zijn. Zegent ook hen en geef dat zij ook tijdens de ontmoetingen met elkaar verband mogen ontdekken, maar boven alles dat zij mogen weten dat u de levende God bent en dat u jonge mensen opzoekt. En dat u ook zegt, ik ben jouw God. Ga niet alleen door het leven. Ja, Heer, open zo ook vanmorgen uw woord. Spreek woorden van eeuwig leven. En zegent u ons. Weer de Satan uit ons midden. Geeft u ons een gezegende dienst. In Jezus' naam. Amen. Lees op deze morgen uit Genesis 28. Genesis 28. En daar vallen we zo wat midden in de geschiedenissen van God met Jacob. Even voor de kinderen, Jacob, de zoon van Isaac. Ik zeg daar straks nog wel iets meer over. Maar we komen hem tegen en hij is op de vlucht. Op de vlucht voor de boosheid, de toorn van zijn broer Esau die hem wil doden. En dan gaat hij op reis. Nou, ik lees een paar versen daarvoor en dan komen we hem tegen onderweg. Midden in de nacht. Donker. We lezen eerst vanaf vers 1, Genesis 28. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Zo stuurde Isaac Jacob weg. En die ging naar Padan Aram, naar Laban, de zoon van, weet je wel, de Syriër, en de broer van Rebekka, de moeder van Jacob en Esau. En Esau zag dat Isaac Jacob gezegend had en hem weggestuurd had naar Padan Aram, om vandaar voor zich een vrouw te nemen. En dat hij hem, toen hij hem zegende, geboden had: neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. En toen hij zag dat Jacob naar zijn vader en moeder geluisterd had en naar Paddan Aram was gegaan, en toen Esau zag dat de dochters van Kanaan niet deugden in de ogen van zijn vader Isaac, ging Esau naar Ismaël en nam hij Mahalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebajot, voor zich tot vrouw, naast zijn andere vrouwen. Jacob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij. En zie, op de aarde stond een ladder, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs, omhoog en omlaag. En zie, de Heer stond boven aan die ladder en zei: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei: als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in mijn huis, in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik zeker het tiende deel geven. Zo voor de lezing uit het woord van onze God. Bijzondere geschiedenis. Jacob die op de vlucht is, helemaal alleen lijkt het. Blijkt anders te zijn. Het tekstgedeelte is: de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Dat staat in vers 16. De Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, zingen we nu ter inleiding op de preek van Psalm 105, het vierde en ook het vijfde vers. 105, vers 4 en 5. Topografie. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. Londen van, nou, vul maar aan, hè. En de Alpen liggen in het midden van Europa. Maar vanmorgen geen les topografie. Want we komen op een plaats die amper een naam heeft. En als het over topografie gaat, kun je natuurlijk heel goed precies weten waar alles ligt. Maar het is toch wel heel anders dan weten waar de Alpen liggen, dan op een berg staan. Het is toch wel heel anders dan Parijs bezoeken, dan precies weten van ja, daar ligt Parijs. Zo kan het ook gaan met God. Dat je de feiten wel weet. God van Abraham. God van Isaac. Maar dat je in je leven God nog nooit ontmoet hebt. Van aangezicht tot aangezicht. Dat het eigenlijk een soort van topografie is. Kennis met je hoofd, maar geen relatie. Als ik de geschiedenis van Jacob lees, dan weet hij wel wie God is. De God van Abraham, want Abraham die heeft een belofte gekregen. De God van mijn vader Isaac. Maar in de Bijbel lees ik verder nergens over Jacob die God ontmoet. Hij leeft zo zijn leven. Hij is wel bezig met Gods belofte. Maar hij neemt het leven in eigen hand. Hij gaat zijn eigen gang. En hij is inmiddels een man van een jaar of 40 als we hem vanmorgen tegenkomen. Onderweg, als vluchteling, een bedrieger. En als er één ding is wat hij niet verwacht, dan is dat een ontmoeting met God. Ik lees er niet over. Het thema vanmorgen van de preek is de God van Jacob ontmoeten. De God van Jacob ontmoeten. Drie aandachtspunten. Belofte, belofte, belofte. Nou, is makkelijk te onthouden. Belofte, belofte, belofte. Maar toch, het is hetzelfde, maar het klinkt straks anders. Elke keer opnieuw. Het gaat over de God van Jacob, die een God is die komt met zijn belofte. Nog even scherp, wie is die man die we daar zo zien gaan? De zon gaat onder, hij reist daar zo onderweg door de woestijn. Alleen? Beetje vreemd trouwens. Hij is de zoon van een herdersvorst. Hij is een rijke jongen. Hij heeft heel veel bezit, maar hij is alleen onderweg. Levensgevaarlijk, want er hoeft maar een rover te komen. Een wild dier in deze donkere nacht. En het is over met deze man. Vreemd. Dat hij alleen is. Wat is er gebeurd? Nou ja, hij heeft zijn vader bedrogen. Hij heeft geprobeerd om de zegen te stelen. In ieder geval door bedrog eraan te komen. Ik zei het al, hij is bijna 40. Dat weet ik omdat in Genesis 26 vers 34 staat dat zijn tweelingbroer, nou dan ben je even oud, dat hij 40 is. Dus hij is al een eindje weg in het leven. Leeftijd waarop je zou verwachten dat hij toch wel wat carrière gemaakt heeft, waar hij toch wel wat dingen voor elkaar heeft. Maar Jacob, hij is thuis, zijn vader bedrogen en is op de vlucht. Woedend trouwens is Esau. Dat lees je in het volgaande gedeelte. Esau is woedend. En Esau is erop uit om zijn broer te doden. En zijn moeder die dacht van, nou, dit gaat niet goed. Die twee jongens hier in huis. Jacob moet weg. Weg van de tent. Weg van de woede van Esau. Zodat hij veilig is. Trouwens typisch Rebecca. Dat doet ze vaker. Ze heeft er een smoes voor. Ze zegt tegen Isaac, haar man, Jacob die moet een vrouw gaan zoeken. Nou, dat is op zich ook wel weer iets wat nodig is, want ze willen geen vrouw daar uit Canaan, dus het is logisch dat hij dan naar Laban gaat. Maar de werkelijke reden staat daarvoor. Esau is woedend. En eigenlijk is het zoeken van een vrouw een soort van afgeleide. Ga jij maar weg. En ik weet niet waarom hij nou alleen is. Het lijkt wel of hij in alle haast vertrokken is. In alle haast om onder de toren van Esau vandaan te komen. Nou, dat is de man die je daar dus ziet. Dit is een bedrieger. Een man van een jaar of 40, ietsje ouder denk ik dus. Ongetrouwd. Zonder duidelijk doel, carrière. En op de vlucht voor zijn broer. Nog even heel goed kijken. Jacob vertrok nu uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte de plaats waar hij overnachtte. Het is trouwens schitterend. Als je dat zo naar je toe laat komen, dan zie je dat de Bijbelschrijver in een paar woorden, in een paar zinnen, eigenlijk die hele toestand van Jacob laat zien. Hij is onderweg, hij reist alleen en hij bereikt de plaats. Het staat er drie keer. De plaats. De plaats. De plaats. Het is een naamloze plaats. Ja, er ligt wel een stadje Lus in de buurt, maar het is een plaats die geen naam heeft. Het is een plaats waar Jacob niet weet waar hij is. Het is een plaats waar je denkt van nou, plekje dat zelfs God vergeet. Denk een beetje aan een kuil in de woestijn misschien, waar je wat veilig kunt slapen, een beetje veilig, een plaats. Plek waar je alleen bent. En als je nog even heel goed meekijkt, dan denk ik dat het koud wordt. Meevoelt trouwens, koud, want dit is in de woestijn. Wordt het 's nachts koud. En het wordt donker. Donker, de zon gaat onder. En als dat in de Bijbel staat, dan zegt dat niet alleen iets van de natuur, maar dat zegt ook iets over Jacob zelf. Het is donker in zijn hart. Het wordt donker. Als de zon ondergaat, dan kun je niet veel goeds verwachten. Jacob is hier in het donker, op een eenzame plaats. Ja, daar is hij. Alleen. En dan heeft hij niet eens een kussen bij zich. Hij gaat liggen op een steen. Misschien dat hij er wel wat omheen doet. Maar hij heeft niks bij zich. Hij gaat daar liggen op een steen. Nou, eigenlijk staat eigenlijk een totale failliet. Zonder kussen, onderweg, zonder bagage, zonder mensen en het wordt donker om je heen. Wat heeft hem hier gebracht? Hoe kwam dit? Nou, in ieder geval weet ik dat Jacob een man is die niet op God kon wachten. De Heere God had hem heel veel beloofd. De Heere God had bij zijn geboorte, voor zijn geboorte al gezegd, dat de meerdere zal de mindere dienen. Dat betekent dat Jacob de belofte van God zal krijgen. Esau, de oudste zoon, zal niet de belofte van God krijgen, de eerste te zijn, de belangrijkste te zijn. Jacob zal de zegen krijgen. De meerdere zal de mindere dienen. Die belofte die lag daar. Een man met belofte. Een man die van God te horen gekregen heeft. Met jou ga ik verder. Jij draagt de belofte. Maar hij kon niet wachten tot God het ging uitvoeren. En daarom heeft hij zijn vader bedrogen. Heeft zijn leven in eigen hand genomen. En wie niet kan wachten, die komt in de ellende terecht. Wie het leven in eigen hand neemt. Moet maar even heel goed kijken naar die man hier in de woestijn onderweg. Vroeg of laat ga je onderuit. Als je leeft zonder God en als je je eigen leven denkt te kunnen regisseren. Wat gebeurt hier? Ik las pas geleden een heel mooi boekje. Het boekje heet Wachten op God. Het is een vertaling van een Engelstalig boekje, maar Wachten op God. En dat houdt ons als kerk een spiegel voor. De schrijver die zegt, wij zijn het vergeten om te wachten op God. Tot God werkt. Wij nemen het als kerk vaak helemaal in eigen hand. En de kerk is ingepakt door het maakbaarheidsdenken van onze tijd. Meer mensen. Meer middelen. Meer activiteiten. Meer collecten. Meer. Maar ook meer van God. En dan legt hij de vinger op de pijnlijke plek. Dat eigenlijk gewoon puur het denken van deze tijd is. Meer van dit, meer activiteiten, meer dingen ondernemen. En uiteindelijk aan God voorbij hollen. Mooi boekje. Om te lezen. Het is heel geschikt ook om als gemeente te lezen. Om daarbij stil te staan. Om je te brengen bij de kern. Bij de kern van God. Laat God niet uit beeld verdwijnen. Nou, dat is eigenlijk wat je ziet bij Jacob. Hij leeft zijn leven. Hij is met van alles en nog wat bezig. Maar ik lees nergens dat hij tijd neemt voor God. De zon ging onder. Misschien raakt het je trouwens persoonlijk wel. Als je daar deze man zo wat ziet dolen door de woestijn. En je zit zelf in het donker. En je zegt van nou, als dat gaat over dat kussen van Jacob. Zo hard als een steen. Het lijkt mijn eigen kussen wel. Ik ben eigenlijk ook onderuit gegaan door alle prestatiedruk. Sociale druk. Alle drukte van het leven. Ik heb het geprobeerd in eigen handen te nemen. Maar mijn hoofd voelt elke nacht als zo'n steen. Vol van gedachten die niet tot rust komen. En God? Ziet hij me? En God? Kent hij ook de plaats waar ik woon? En weet hij ook hoe het met mij is? Jacob, onderweg. De zon gaat onder en je ziet hem gaan. Een bedrieger, een man die zijn eigen leven leidt en het wordt donker. Trouwens, ik ken nog twee mensen waar dat ook gebeurt. Ik weet niet of je die geschiedenis, ja die kennen we wel, maar of je die hier gelijk aan verbindt. Maar het is wel bijzonder hè, dat ik ook twee mensen ken die zo aan het eind van de dag onderweg zijn en die totaal denken van dit komt nooit meer goed. De naam van die plaats ken ik wel, dat is Emmaus. Twee mensen die zijn onderweg vanuit Jeruzalem naar Emmaus en dan is het bijna avond geworden. De zon gaat onder en wat zeggen die mensen dan? Waarschijnlijk een man en een vrouw, Kleopas en een ander. Loopt een vreemdeling bij hem, een vreemdeling die ze niet herkennen, niet weten wie hij is. En dan zeggen ze, weet je niet. Waarom wij zo bedroefd zijn. Weet je niet van de dingen die er gebeurd zijn van Jezus. En wij dachten dat hij Israël zou verlossen. Maar hij is gekruisigd. En het is vandaag al de derde dag. En allemaal verwarmde verhalen van mensen die... Vrouwen die hem ontmoet hebben. Maar wij niet. Wij geloven het niet. En dan gaat de zon onder. Wij dachten dat hij Israël zou verlossen. Dat hadden we gehoord. Maar die belofte van God. Het lijkt nergens toe te leiden. Nou twee van die mensen. Die eigenlijk in diezelfde omstandigheid zitten als Jacob. Je ziet ze gaan. Onderweg terug naar huis. En de zon is ondergegaan. Belofte. Nou, je zou kunnen zeggen, dat eerste belofte, dat is de belofte in het donker. De belofte is er wel, maar je denkt, God, komt er nog iets van terecht? Misschien ook wel trouwens als je teleurgesteld bent. Kinderen laten dopen. Maar ja, wat is ermee gebeurd? Leeft God, spreekt God? Nou, dan valt Jacob in slaap. Hij is op die naamloze plek en hij droomt. Niet zomaar een droom, het is een droom van God. Het is een droom heel concreet. Later zegt Jacob erover van, God is hier, dus dit is geen bedrog. Dit is een openbaring van God. De Heere God gebruikt soms dromen als openbaring. En wat ziet hij? Kijk even met me mee. Je wordt uitgenodigd trouwens in de Bijbeltekst om heel goed mee te kijken. Je ziet het steeds. En zie, en kijk. Jacob die ligt daar. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij een, ja, onze Bijbelvertaling zegt een ladder. Prima, als je denkt dat het een ladder is. Misschien is het ook wel een ladder geweest. Het lijkt erop dat het Hebreeuwse woord misschien iets meer een wat bredere trap bedoelt. Ik heb een kinderbijbel trouwens, waar dat ook in staat. Een iets wat bredere trap. Misschien wel zo'n grote tempelopgang naar de hemel toe. Maar onze vertalingen en meerdere vertalingen gebruiken hier het woord ladder. Maakt ook niet uit of die engelen nou over een trap of een ladder gingen. Het gaat erom in ieder geval dat dit het is. Dat de hemel open gaat, dat de engelen heen en weer gaan. En dat ik dan boven God zie. Als ik de tekst van de Bijbel heel goed lees, dan staat de Heere daar, maar is het ook wel heel duidelijk dat de Heere God zich over Jacob heen buigt. Vers 13. En zie, de Heere stond boven. Nou wordt er in de vertaling ladder toegevoegd, maar er staat eigenlijk de Heere stond boven Jacob. De Heere buigt zich over Jacob heen. Prachtig, denk gelijk aan het beeld nu. Als een vader en moeder over een wieg gebogen staan. Boven de wieg, zo staat de Heere eigenlijk in ontferming over de Heer, over Jacob gebogen. Hij ziet Jacob daar in zijn zwakheid, in zijn ellende. En hij staat erboven met zijn macht en met zijn majesteit. En hij ziet Jacob daar liggen. Hey, ik dacht dat het een eenzame plaats was. Ik dacht dat Jacob hier alleen was. Maar God is hier. God was de hele tijd al. Ook in jouw leven trouwens, met die vraagtekens. God is de eerste. En als het dan gaat om wie de God van Jacob is. En wie de God is die we hier in dit gedeelte tegenkomen. Dan is één ding heel duidelijk. God laat vanmorgen zien. Ik ben altijd de eerste. Ik begin en ik maak het af. Voordat je aan mij denkt, denk ik aan jou. Ik ben die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik ben die God die jouw allereerste begin gezien heeft. Jacob, ik heb het al gezien. Toen jij in de moederschoot was. Met Esau, en ik heb het gezegd. Dat jij er bent, degene die de belofte zal dragen. De Heere buigt zich en spreekt tot Jacob. En wat gebeurt er dan? Als God de eerste is, als de Heere begint te spreken. Nou, wat ik eigenlijk zou verwachten, dat de Heere God dan toch zegt van, Jacob, wij moeten een hartig woordje spreken. Jacob, je hebt niet kunnen wachten. Jacob, je naam zegt het al, je bent een bedrieger. Maar later komt de Heere daar wel op terug, want we hebben het vandaag over Bethel en er staat ook een geschiedenis van Peniel. Nou, dan moet Jacob wel worstelen met God. Maar vandaag is het enkel genade. Genade van God. Jacob, ik ben de God van uw vader Abraham. Ik ben de God van Isaac. En het land waarop je ligt, dat zal ik aan je geven. Vandaag geen topografie. Daarom ga ik ook niet op alle actuele kwesties in. Over Israël, landbelofte. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat God hier een machtige belofte doet. Jacob gaat er trouwens ook verder niet op in. Jacob is bezig met het hele concrete. God die voor mij zorgt. Maar wat ik wel zie, God zoekt Jacob op. Hij is de eerste. Ga er nou niet te diep op in. Zonder het verder uit te werken, maar dit is verkiezende liefde. God die kiest. God die begint en God die kijkt naar Jacob. Maar wij misschien dachten, wat moet je nou met die zwerver? Daar in de woestijn, die bedrieger, die man, Jacob. God zoekt op. Eigenlijk net als bij Saul, hè? Onderweg naar Damascus. Als hij gaat van Jeruzalem naar Damascus, dan weet je totaal niet, is hij helemaal niet naar God op zoek. Maar dan spreekt de Heer Jezus. Saul, waarom vervolg je mij? En ook hier, Jacob, jij bent, of Jacob, ik ben met u, ik zoek je op. Een ontmoeting met de levende God. God opent de hemel, ook vandaag. Want ik weet niet of je het verwacht had vandaag, toen je naar de kerk ging. Je had geen lesje topografie verwacht. Maar als het gaat in de kerkdienst, dan gaat het om de ontmoeting met de levende God. God die spreekt. God die zich laat zien in zijn woord, in zijn zoon, de Heer Jezus. Als de Bijbel open gaat, dan spreekt God. Ik ben de Heere. De God van Abraham. De God van Isaac. De God van Jacob. Maar wordt ook gelijk aan ons verbonden. Want in vers 14 lees ik het. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De zegen van Jacob strekt zich uit naar de volken van de wereld. Eerst Israël en dan de volken. Zo gaat de Heere zijn weg. Zo spreekt de Heere. En zo komt Hij naar ons toe. Vallen trouwens, als je nog even heel goed kijkt hoe de Heere dan spreekt. Vers 15. Ik ben met u. Ik zal u beschermen. En ik zal u terugbrengen. Er zit niks van Jacob bij. Maar God spreekt. Ik ben met u. Ik zal u beschermen. Ik zal u terugbrengen. Allemaal beloften van Gods kant. Hij is de sprekende. Hij belooft en hij gaat door. Ik zie Jacob. Hij ontvangt die droom. Hij hoort de belofte van God. En opvallend. Hij zegt het. De Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Dat kan. Dat je op een plaats bent waar de zon ondergaat. Een plaats waar je denkt, zal God hier zijn? En een kussen dat zo hard voelt als een steen. En dan ontdekken. Er is een God. De God van Jacob. De God van Israël. De Vader van Jezus Christus die het zegt. Ik ben met u. Ik zal u beschermen. Overal waar je gaat. En ik ga met je mee. Wat is deze God een goede God? En wat is dan heerlijk? Om zo op zondag onder de bediening van het woord te zijn. In de kerk te komen. En opnieuw die stem van God te horen. En ik heb het niet geweten trouwens. Zo gaat het heel vaak, hè. Dat je zo druk bezig kunt zijn met hollen, draven, bezig zijn. Het leven in eigen hand nemen. Dat je er zo aan voorbij gaat. Dat God er is. God leeft. En Hij regeert. En Hij maakt zich bekend. Hoe dan? Hij spreekt. Ik heb het niet geweten. Hoe zit dat in ons leven? Hoe komt het dat we God zo vaak niet ontmoeten? Of misschien dat je zegt van nou, ik probeer het wel heel vaak om God te ontmoeten. Maar als ik nou heel eerlijk ben, dominee, gaat het vanmorgen over een godsontmoeting? Maar ik weet er niet zo van. Nou, één probleem denk ik dat wij heel vaak hebben. Of je nou religieus bent of volstrekt atheïstisch. Dat er één van de problemen in onze maatschappij is. Dat wij proberen om van beneden naar boven te klimmen. In heel veel religies, eigenlijk alle religies, moeten mensen zich voor God oppoetsen. Zich beter voordoen dan ze zijn. Heel veel wetten houden. Heel goed je best doen. Ja, dan kun je misschien een keer verwachten dat Allah je genadig is. En in onze maatschappij, om te kunnen presteren, moet je ook steeds hoger op de ladder gaan. En je leven is pas geslaagd als je een beetje hoog op de ladder staat. Heel goed je best doen. Dan lukt het. Vandaag ontmoeten wij de God van Jacob. En die zegt niet, eerst moet je dit en dan zal dat. De God van Jacob, die opent de hemel en die schuift die ladder naar beneden. Hij komt naar ons toe. En als ik dan heel goed kijk, dan zie ik hoe. Dan zie ik een man. Een man die loopt naast die andere verwarde mensen naar Emmaus toe. Het is Jezus. De Zoon van God. Calvijn die zegt zelfs die ladder. Die verwijst naar Jezus. Nou, ik denk dat je het zo ook eigenlijk wel kunt zien. Die ladder die verwijst naar de Heer Jezus. Want als ik in de Bijbel lees. Dan lees ik in het Johannes Evangelie. Dat de Heer Jezus ook zegt. Tegen Nathanael. Die dan onder een vijgenboom zit. U zult de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en neerdalen. Op de Zoon des mensen. Dan verwijst hier Jezus naar deze geschiedenis. U zult de hemel geopend zien. En zien neerdalen de engelen. Op de Zoon des mensen. Jezus. Hij is de weg naar God. Hij is de weg. De waarheid. En het leven. Jezus, die het waar maakt. Ik ben met u, al de dagen. Hij van God verlaten. Hij die de toren droeg, de straf op de zonde. Hij die het bedrog van Jacob wilde dragen. Hij die zijn leven lang gehoorzaam was naar zijn vader toe. Jezus Christus. Hij hangt aan het kruis. En dan zie ik het, als ik kijk naar Golgotha, kijk je met me mee. Dan zie ik opnieuw de poort van de hemel. Ik zie Jezus die de weg baant. Ik zie de Heer Jezus die zijn leven geeft om zondaren te bevrijden. En ik kijk verder. Verder dan die mensen die naar Emmaus gaan, die Emmausgangers. Ik zie een open graf. En daarmee de hemel geopend. Want er is leven voor wie gelooft in Jezus Christus. Als het gaat om Gods belofte, dan komt hij naar ons toe. En daarmee is dat tweede belofte totaal anders dan de eerste. Want Jacob, hij gaat het weer zien. God is hier. God is hier. En hij spreekt. En hij maakt zijn belofte waar. Belofte, belofte, en dan toch nog een keer belofte. Opvallend, Jacob is helemaal passief. Hij slaapt zelfs. En God openbaart zich. Maar dan gaat Jacob wel reageren. En als het nog gaat om Gods belofte, is dat ontzettend belangrijk. Dat de Heere God vraagt om een antwoord. Geloof je dit? Geloof je dat er leven is door Jezus Christus? Jacob, hij legt een gelofte af. En hij zegt, als u met mij mee zal gaan, waar ik ga, mij eten zal geven en kleren en mij veilig terug zal brengen, dan zult u mijn God zijn. Ik heb dat trouwens in de voorbereiding van de preek wel even op zitten kauwen. Wat hier nou weer staat, zie ik een prachtige geschiedenis. God die belooft. En ik dacht eventjes, van kom ik nou weer die Jacob tegen die zijn vader bedriegt. Die handelaar. Als u mij kleren geeft, als u mij in vrede terug laat komen, als u voor mij zorgt, dan zult u mijn God zijn. Ik hoorde van ergens een verklaring, die was ook wel kritisch op Jacob. Maar ik heb er nog een keer goed naar gekeken. En ik denk toch dat het anders is. Weet je wat Jacob hier doet? Hij haalt de belofte van God naar voren. Want God die belooft dat in het gedeelte hiervoor. Ik zal voor je zorgen. Ik zal met je meegaan. En hij maakt het wat concreter inderdaad. Hij heeft het over kleding en vrede en eten. Maar dat is precies wat God belooft. Ik zal u beschermen overal waar u heen gaat. Ik zal u terugbrengen in het land. En ik zal u niet verlaten. Wat Jacob hier doet, hij legt Gods belofte terug bij God. En dan volgt er eigenlijk uit, en ik denk dat zo is, dan bent u mijn God. Heere, maak waar wat u belooft, en u bent mijn God. Dat is niet brutaal. Zo mag je bidden. Als de Heere God tegen jou zegt in je doop, gedoopt in de naam van de Zoon, je zonde vergeven, dan mag je het weten. Hij heeft het beloofd en hij zal het doen. Leg het terug bij God. Ook als je in het donker zit vandaag. En je denkt van, er zit iets tussen God en mij in. En hoe komt dat weer recht? Leg het bij de Heere God neer. Maak waar wat u belooft. En God zal het doen. Wie gelooft in de Heere Jezus, die is gered. Wie gelooft in de Heere Jezus, die heeft leven. Nu en tot in eeuwigheid. Kijk, buiten de Heer Jezus moet je het doen met je eigen bedrog. Buiten Jezus moet je het doen met de nacht die valt. Buiten Jezus het eeuwig donker. Komt Jacob ook niet terug. Buiten God is er geen hoop en geen toekomst. Buiten God heeft ook de dood het laatste woord. Als je morgen naar de begraafplaats moet. Buiten de Heer Jezus is dan het leven over. Maar met hem is er leven. Nu en tot in eeuwigheid. Wat is God goed? Wat is God genadig? In zijn Zoon, de Heer Jezus. En dan vandaag. Geen les topografie. Het gaat er niet om dat je weet waar Bethel ligt. Het gaat er niet om dat je weet waar Jacob uitkomt, Haran. Maar de vraag is dit. Heb je God ontmoet? En heb je er ook op gereageerd? Ja, Heere, u bent mijn God. De God van Jacob is mijn God. Zeer gelukkig wanneer je die God van Jacob tot je hulp hebt. Voor nu en voor eeuwig. Belofte, belofte, belofte. Amen. Zingen we van op Psalm 146, het derde vers. Danken en ook bidden. Belofte, belofte, belofte. Heer, zo gaan deze woorden door ons hoofd en zo komen wij tot u. Om u te ontmoeten in gebed, om te spreken tot u. En Heere, dan nemen we de gebedsles van Jacob mee en vragen u wat u belooft. Vergeef ons onze schulden. Ja, Heere, geef ons brood voor ons leven. Zegent u ons. Bewaart u ons. Heere, zorgt u ook voor uw eigen belofte. ook gedaan bij de doop. Kinderen, maar ook als het ons persoonlijk betreft, dat we worstelen. Heer, wees met hen vanmorgen in het bijzonder die in het donker zitten. De nacht gevallen. Als we denken, ik leef op een plek waar zelfs God mij niet weet te vinden. Heer, spreek ze ook in stille kamers vandaag met ons verbonden. Heer, wees met onze jonge mensen, jongeren, tieners, zegent u ze. Ook als soms jonge levens zo op dat leven van Jacob kunnen lijken. Dat je denkt, ik weet niet hoe het verder moet. Heer, laat dan zien dat u de God van Jacob bent. En dat er in Jacob een zegen ligt. Voor de volken. Zo ontmoet u ons vandaag, zo spreekt u. Geef dat er tot een antwoord komt. Dat we niet alleen door het leven zullen gaan, want die last is ons te zwaar. Dat we gaan met de middelaar Jezus Christus. En Heer, dat we ook stoppen met allerlei manieren om omhoog te klimmen. Maar dat we het geloven. Het is door het kruis. Het kruis van Golgotha. En het geopende graf. Toegang tot de hemel. En Heer, wat is dat heerlijk. Dat we dan zomaar soms ineens achterkomen. Ik had het niet door. Maar God is op deze plaats. Hij is in mijn leven. Hij laat niet los dat zijn hand begon. Heer, wij bidden u. Dat we zo naar huis mogen gaan. Met u. En dat we kerkdiensten niet zien als lesjes topografie. Heer, maar als ontmoetingen met de levende God. Ga zo met ons allen mee. Bewaart u de gemeente er ook voor dat we ons overgeven aan de marketing van de wereld. Meer, meer, meer. Meer zonder God. Maar Heer, laat het zijn. Tijd voor u. Dat bidden we ook voor de broeders van de kerkraad. Voor de clubs, de verenigingen, voor alles wat we ondernemen. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Ook als we zo'n kerngeschiedenis lezen en ook beseffen dat daar juist ook vandaag nog veel meer achter komt en achter zit. Land, volk, oorlog, conflict. Heren, wij bidden u om vrede voor uw volk. Maak uw belofte aan Jacob waar. We bidden ook dat Israël zal zijn tot zegen voor de volken. Ook in haar manier van handelen. We bidden om vrede voor alle die lijden onder de conflicten in het Midden-Oosten. Heer, ontfermt u zich. En kom haastig. Al die andere dingen die op deze wereld spelen. Ja, Heer, ga zo met ons allen mee. Zie ons aan, in en door uw Zoon, de Heer Jezus. En wees ons tot een God. Heer, zo danken we u. Voor alles wat we vanmorgen ontvangen. En bid u om een zegen in Jezus' naam. Amen. Mogen onze gaven geven in de collecte en we zingen daarna uit Weerklank 298 het Onze Vader, waarmee we onze gebeden afsluiten. de kerk uitgaan, onderweg met een prachtige belofte van God. Ontvang deze zegen van de Heere en wees dan ook tot een zegen voor wie die God op u en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.